Dit is de NH Gooi Energie Podcast met Mary Voigt.
In het Gooi wordt hard gewerkt aan een duurzame omgeving. Misschien heb je wel eens gehoord over elektrische deelauto's, de Hilversum 100, projecten als Zonwinst en Steenbreek en niet in de laatste plaats de regionale energiestrategie, RES, zoals we dat noemen. Allemaal onderwerpen waar het programma NH Gooi Zaterdag al jaren regelmatig aandacht aan besteedt met korte interviews. In deze podcast nemen we wat meer tijd en gaan we uitgebreid in op die regionale energiestrategie en wat dat betekent voor de inwoners. Mijn naam is Mary Voigt en ik ga vandaag praten met Simon Miske, programmamanager Duurzame Energie Gooi en Vechtstreek, en Wouter Ellis, adviseur bij het Duurzaam Bouwloket. Heren, welkom. Een korte introductie lijkt me handig om met jou te beginnen, Wouter. Wat is het Duurzaam Bouwloket en wat is jouw rol daar?
Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente en meerdere gemeentes in Nederland. Een stuk of 140 ondertussen. En wat wij doen is bewoners helpen met vraagstukken omtrent duurzaamheid. En we zeggen ook wel voor het gemak, alles wat je in en om huis met duurzaamheid zou kunnen doen, daar kunnen wij je bij helpen.
En hoe komt het dat jij daar allemaal antwoorden op weet?
Hele grote interesse voor duurzaamheid. Dus niet alleen tijdens het werk, maar ook daarbuiten heel veel interesse in het vakgebied.
Ja, dus je hebt van je hobby je werk gemaakt.
Zeker.
Leuk. Simon Miske, wat doet de programmamanager Duurzame Energie?
Energietransitie in de regio. Ja, voor de hele regio samen met de gemeenten en allerlei andere partijen kijken hoe je die energietransitie vorm kan geven. Dus in de vorm van allerlei projecten. En al die projecten samen kun je een programma noemen.
Ja. Ja. En we zijn er al even mee bezig. Heb jij het gevoel dat we ergens naartoe gaan, dat we eruit komen? Het duurt zo lang.
Ja, de opgave is natuurlijk wel heel erg groot. En we hebben doelstellingen om iets in 2050 te halen. Dus we zijn er nog even mee bezig. Ja, het gaat niet zo snel. En ik zou het soms ook wel wat sneller willen. Maar ja, het is om iedereen mee te krijgen. Kost dat tijd.
Ja. Ja. Wat vinden jullie in het algemeen over het verduurzamen in het Gooi? Gebeurt er al genoeg op het gebied van duurzaamheid in onze regio's?
Er gebeurt best wel. Er zijn heel veel dingen. Maar de opgave is nog vele malen groter. Dus we moeten echt versnellen. We hebben, denk ik, vorige week kwam dat rapport van IPCC naar buiten. Nou ja, dat code rood is het zo ongeveer wat betreft het klimaat. Dus dat betekent dat we dan nog veel meer stappen moeten zetten.
Dat geeft eigenlijk goed de noodzaak aan, hè?
Eigenlijk wel.
En jij, heb jij het gevoel dat we er met z'n allen toch wel actief mee bezig zijn?
Nou, ik denk dat we er steeds meer mee bezig zijn. Maar ik denk dat er net al heel goed aangestipt wordt. We moeten nog veel meer doen om onze doelen te behalen.
Ja. Goed, die regionale energiestrategie. Hoe zit dat en wat betekent dat voor de inwoners? Laten we beginnen bij het begin. Wat is dat?
Ja, de regionale energiestrategie. Het is een strategie. Het is eigenlijk om te kijken van of je gezamenlijk in Nederland alle gemeenten bij elkaar een voldoende duurzame energie of elektriciteit kunt opwekken. Dat komt voort uit het klimaatakkoord die we gesloten hebben. En dat komt weer voort uit het klimaatakkoord in Parijs. We hebben afgesproken dat we in 2030 heel veel duurzame energie gaan opwekken. 84 terawattuur, om een hele moeilijke term te gebruiken. En daarvan zit een groot gedeelte voor op zee. Hè, er komen allemaal windmolens. En de rest, 35, moet ergens op het land in Nederland plaatsvinden. Nou, daar hebben we afspraken over gemaakt. En dat staat eigenlijk in die rest te lezen. De Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van een regio Noord-Holland-Zuid. Dus eigenlijk het zuidelijke gedeelte van de provincie. En daarin staat wat wij gaan doen en waar die duurzame energie wordt opgewekt. En dat kan in de vorm van zonne-energie zijn of wind.
Nou hebben we eigenlijk alles hangt met alles samen. Hè? Want je had het net over windmolens op zee. Nu zijn de vissers weer enorm aan het protesteren. Daar hebben wij, ondanks het feit dat wij ons eigen strategietje hebben in ons eigen kleine enclaafje, ook mee te maken natuurlijk. Als die vissers bereiken dat daar geen windmolens in mogen komen, heeft dat dan ook invloed op onze energiestrategie?
Nou, dat niet direct, maar uiteindelijk moeten we dan wel die afspraak maken. Hè? Die afspraak die gemaakt is 84 terawattuur op te wekken. Ja, dat moet ergens komen. En als je het op ene plek niet doet, dan moet het op een andere plek komen. Dus dat is een beetje schuiven, wordt het dan. Ja.
Nou, een van de redenen dat we er nu over gaan hebben, is dat de versie 1.0 van de rest dus is goedgekeurd, ook door de provincie. En wat staat er dan in zo'n document?
Nou, er staat simpel gezegd in waar binnen de regio waar duurzame energie opgewekt gaat worden. Dus eigenlijk duurzame elektriciteit. Dus waar komen windmolens te staan? Waar gaan we zonnepanelen neerleggen? En er staat ook in iets over warmte. Hè? Dus er zijn ook wel allerlei warmtebronnen. En hoe die en waar die ingezet gaan worden.
Ja.
Nou, even kort door de bocht.
En waar komen ze in het gooi? Laten we even beginnen met de windmolens en de zonnepanelen. Ja, die windmolens die komen er niet, hè?
Nee. Het was ook moeilijk om een plek te vinden in onze regio. We natuurlijk veel natuurgebieden hebben, historische landschappen. Dus de mogelijkheden waren al zeer beperkt. En uiteindelijk ook door besluitvorming is er geen zoekgebied voor wind aangewezen. Wel zoekgebied voor zonnepanelen.
En kun je ongeveer aangeven waar die zijn in het gooi?
Voor de zonnepanelen. Nou, dat zijn vooral zonnepanelen op grote daken. Moet je vooral denken aan bedrijfsdaken. Zonnepanelen boven grote parkeerplaatsen. Dat je een soort dakje hebt, zeg maar. En zonnepanelen langs infrastructuur, dus bijvoorbeeld langs snelwegen of bovenop geluidsschermen langs snelwegen. Dus langs snelwegen echt in de berm.
Ja, en kan dat ook, dat laatste, die zonnepanelen langs die snelwegen in de berm en langs de spoorbanen? Ik had begrepen dat daar toch ook nog wel wat aarzeling over was.
Nou ja, dat moeten we nog allemaal uitzoeken. Het zijn ook echt zoekgebieden, dus er moet nog echt heel veel uitgezocht worden.
Ja.
En dat doen we bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat of met ProRail. Zullen we samen moeten kijken waar het zou kunnen en of het überhaupt kan. Ja.
Ja. En hoe gaat dat zoeken in zijn werk? Worden daar in welke fase zitten we nu? Wanneer zijn ze begonnen met zoeken?
Ja, we zijn al wel een beetje begonnen met zoeken. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen bovenop het dak zijn we al bezig met uitvoeren. Nou ja, je hoeft niet echt te zoeken. Hè? Ja, we weten waar de grote daken liggen namelijk. Dus we gaan bedrijven benaderen en vragen. En willen ze erbij helpen om ondersteunen om die zonnepanelen op het dak te krijgen? Dat zijn we aan het doen. En we hebben ook wel contact gehad bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat. Om te kijken van, goh, kunnen we samenwerken om zonnepanelen bijvoorbeeld langs de snelweg te leggen? Rijkswaterstaat moest eerst nog het een en ander regelen. Dus als het goed is, kunnen we straks in de herfst het eerste gesprek met Rijkswaterstaat aan. Om te kijken waar ze eventueel zouden kunnen. Nou ja, en dan moet je nog kijken of het financieel haalbaar is. En of het wel aan kunt sluiten op het elektriciteitsnet. En nou ja, al dat soort vragen moet allemaal nog. En natuurlijk bespreken we ook gemeenten het ook met de inwoners.
Ja. Ja. Daar gaan we het even over hebben, want de rest roept veel vragen op, ook bij inwoners, maar ook bij raadsleden. En er zijn dan ook in alle gemeenten heel veel vragen gesteld al. En ik ga jullie er een paar voorleggen. Wouter, wanneer wordt het definitief en worden we van het gas afgesloten, is vaak een vraag.
Ja, dat is heel erg afhankelijk van waar je woont. Dit gaat veel meer over het stukje warmte. Van hoe gaan we nou eigenlijk onze huizen op den duur duurzaam verwarmen. En wat er gaat gebeuren is dat de regio's, gemeentes, wijken gaan aanwijzen van dat is waar we gaan beginnen. En dit wordt waarschijnlijk de oplossing. Dan kun je gaan denken aan warmtenetten. Dan kun je gaan denken aan individuele oplossingen. Bijvoorbeeld een warmtepomp. Maar ja, daar zal eerst een plan voor gemaakt moeten worden. Dan zal de uitvoering in elkaar gezet moeten gaan worden. Dus wanneer dat exact gaat gebeuren, ja, dat is lastig te zeggen. Maar dat gaat niet op de hele korte termijn gebeuren.
Durven jullie iets te zeggen van 2030, 2040? Of is dat allemaal nog te ver in de toekomst?
We hebben de tijd tot 2050. Ja. Dat klinkt heel veel, maar er zijn ook heel veel huizen in deze regio.
Ja.
Dus we moeten wel zo langzamerhand gaan beginnen. Nou ja, er is natuurlijk een start gemaakt met de Hilversumse Meent in Hilversum. Als zo'n proefproject voor een aardgasvrije wijk. En voor de andere gemeenten, ja, moet dat nog gebeuren? Ze zijn nu bezig om een visie te maken, op de transitievisie warmte heet dat. Die moet aan het eind van het jaar klaar zijn. En daarin staat beschreven van, goh, wanneer gaan welke wijken van het aardgas af? He, dus dan heb je echt een planning. En wat is de meest voor de hand liggende techniek om je huis dan te verwarmen?
Daar gaan we het in een volgende podcast nog uitgebreid over hebben, over die warmtevisie. Als we nog even kijken naar wind en zon. Waarom is dat eigenlijk gekozen, wind en zon? En waarom wordt er niet gekeken naar andere energiebronnen? Zijn die niet duurzaam?
Nou, daar kun je over discussiëren. Hangt er vanaf over welke je het hebt. Maar ze willen vooral op safe, op zekerheid spelen. Hè. Wat in ieder geval zeker is, dat je met zonne-energie en windenergie, dat grootschalig toepasbaar is en dat het ook winstgevend is. Dus alles wat je daarvan bedenkt, is de kans dat dat uitgevoerd kan worden, is relatief groot. Als je iets innovatiefs bedenkt, dan is ook de kans dat het helemaal niet kan. Om wat voor reden dan ook. Ja, en dan heb je iets bedacht met elkaar wat niet uitvoerbaar is. Dus het klimaatprobleem is wel dermate groot en ernstig en urgent. Dat je ook wel serieus aan de slag moet. Dus we beginnen met technieken die al bewezen zijn.
Ja, en Wouter, je schijnt ook energie te kunnen terugleveren aan de leverancier. Hoe werkt dat en kan dat overal?
Als je op dit moment zonnepanelen hebt, dan lever je in feite al energie terug aan het net. Want stel je voor, je hebt die zonnepanelen, de zon schijnt vandaag, of nou, vandaag misschien iets minder, maar je bent niet thuis en die zonnepanelen produceren energie. Ja, die moet je ergens naartoe brengen, want als je die energie niet op dat moment gebruikt, dan moet je het terugleveren. Ja. Dat betekent dat eigenlijk elke zonnepanelen-installatie ergens in het jaar al teruglevert. Daar hebben we op dit moment een hele mooie regeling voor, de solderingsregeling.
Maar die duurt niet zo lang meer,
nee,
toch?
Nee, daar zit een geschaalde afbouw aan te komen. Omdat wij zien dat steeds meer mensen nemen zonnepanelen. Ja, en dat maakt die regeling eigenlijk onhoudbaar. Want we moeten gaan nadenken van, ja, als iedereen het wegstuurt naar een ander en niemand gebruikt het dan op dat moment, ja, waar moeten we het dan naartoe brengen? Dus we moeten met z'n allen steeds beter gaan nadenken van, oké, we moeten die energie gaan gebruiken op het moment dat we het opwekken. Of we moeten het ergens tijdelijk opslaan. Want als we met z'n allen terugleveren aan het net en niemand gebruikt het, dan moeten we het alsnog weggooien.
Ja. Er zit een soort, je kan dat niet oefenloos blijven opslaan. Hè? En bovendien zijn de batterijen daar nog niet toe uitgerust, geloof ik.
Nee, de batterijen die we nu hebben, die zijn qua capaciteit gewoon beperkt. Dat betekent eigenlijk dat stroom die we met z'n allen opwekken, is ook verplicht om direct te gebruiken. En of dat nou bij jou is of bij een bedrijf of bij een school. Maar als we meer produceren dan dat we op dat moment nodig hebben, ja, dan moeten we het echt weggooien. Dan moeten we het weg laten vloeien de grond in of iets dergelijks.
Ja,
en dan hebben we dus echt energie weggegooid. Nou, dat is iets dat we moeten voorkomen ten alle tijden, want we hebben er niet echt te veel van. Dus daar moeten we slimmer mee omgaan. Ja.
En dan dat verhaal dat de energieleveranciers op dit moment niet zijn toegerust om al die terugleveringen te verwerken. Dat kan wel voor particulieren, maar niet zo goed voor hele grote zonnedaken of zo?
Dat heeft er heel erg mee te maken hoe het energienet in elkaar zit. Als we kijken naar de netbeheerder. De netbeheerder heeft een hoogspanningsnet, een middennet en een laagspanningsnet. En die hele grote energieparken die zitten eigenlijk niet op dezelfde infrastructuur als dat wij particulieren zitten. En dus kan het best wel zijn dat er op het hele grote net wel ruimte is, maar op de hele kleine adertjes van het elektriciteitsnet, dat daar problemen ontstaan omdat we heel veel zonnepanelen hebben geplaatst.
Ja.
En dat is super afhankelijk van waar je in Nederland zit en waar je op dat net zit.
Weet je hoe dat hier zit? Ik heb het dan even over de inwoners, hè? Want ja, de bedrijf is een ander verhaal. Maar als inwoner hoef je daar nog geen zorgen over te maken hier.
Nee, volgens mij zitten we hier in een gebied in Nederland waar best wel grote aders zitten van het elektriciteitsnet. We zien die problemen dus vooral ontstaan helemaal aan de uiteinden. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan de kop van Noord-Holland of helemaal aan het einde bij Groningen. Echt waar de adertjes het allerdunst zijn en eigenlijk nooit berekend zijn dat we ineens ook stroom terug gingen sturen over dat net. Daar zijn voornamelijk de problemen. Hier is dat nog niet echt aan de hand. Ja.
We hadden het er net al even over die windmolens die wij hier niet willen hebben. Worden we dan niet verschrikkelijk weersafhankelijk? Want het mooie was nu juist dat we met zon en wind, dat het elkaar een beetje zou kunnen compenseren. Met andere woorden, kunnen we wel volstaan met alleen zonne-energie? Of zitten we dan 's winters in de kou?
Nou ja, als je kijkt naar puur naar Gooi-Vesterik, is het natuurlijk op zo'n kleine schaal. Dat moet je op grotere schaal bekijken. Maar het is inderdaad waar. Hè, zon en wind vult elkaar aan. Hè, want als het s'nachts is het donker, dus dan heb je geen zonne-energie. Maar als het dan wel waait, heb je wel weer energie. En als het niet waait overdag, nou ja, hè, dan heb je zonne-energie. Dat is ook heel gunstig voor het elektriciteitsnet waar we het net over hebben gehad. Dus de netbeheerders die promoten dat ook vooral om het in evenwichtig aan te leggen. Maar goed, ja, we komen niet in de problemen in die zin dat we dan in één keer in de kou komen te zitten. Het is, nee, niet.
Nee. Nee. Nou, dat is mooi. Ik heb die vraag ook gesteld aan Bart Heller. En die is binnen de gemeente van de regio Gooi en Vechtstreek de trekker voor de rest, hè, voor de gemeente. En die twijfelde toch een beetje. Ik laat jullie even horen wat zijn antwoord was op de vraag of dat nou al met al zou gaan lukken.
Nou, dit gaat wel heel spannend worden, want met het schrappen van die zoeklocaties, die zoekgebieden voor windmolens, is de potentiële productiecapaciteit, zeg maar, de opwek, is wel enorm omlaag gegaan. Onze bot is, er is ongeveer 2/3 van afgegaan in die zin. En in alle eerlijkheid onderscheiden we ons daarin ook negatief van andere regio's. Er is mij geen andere regio bekend waar men zo hard omlaag is gegaan. Dus ja, we hebben daar toch echt wel een verantwoordelijkheid met elkaar in om toch zoveel mogelijk van onze opgave te realiseren.
Ja, dat is wat Bart Heller zegt. Maar gelukkig hebben we dan ook gedeputeerde Edward Stichter van de provincie Noord-Holland. En die is wat positiever, want die zegt het volgende over de haalbaarheid.
Nou ja, vooralsnog ziet dat er positief uit. We hebben niet alleen natuurlijk in de Gooi-Vesterik in Noord-Holland, maar in heel Nederland hebben we energiestrategie opgesteld. En als je daar met de ogen houden heen kijkt, dan zie je dat we ruim aan het doel komen die we onszelf gesteld hebben aan het begin. Dus dat ziet er goed uit, maar uiteindelijk, dit zijn nog maar plannen. Hè?
Nou, dat zei jij ook al, hè, Simon. Het zijn maar plannen. En wie er gelijk heeft, we zullen het straks zien. Voorlopig is papier geduldig. We gaan kijken naar de praktijk, want daar heb jij elke dag mee te maken, Wouter. Naast duurzamer maken van energie is er ook iets anders wat de bewoners zelf kunnen doen, namelijk gewoon minder energie gebruiken. En daar zijn allerlei manieren voor. Heb jij het idee dat de RES leeft bij de inwoners?
Nou, de RES specifiek denk ik nog niet echt. Dat zal steeds meer komen, maar we merken wel dat duurzaamheid op zich een gemeengoed aan het worden is. Mensen vragen zich steeds meer af van wat kan ik nou eigenlijk doen? En dat kan echt al van hele kleine dingetjes tot de wat grotere ingrepen. Kleine ingrepen kunnen bijvoorbeeld zijn het plaatsen van radiatorfolie achter de radiatoren. Want een radiator die straalt twee kanten warmte uit. Nou ja, jij wil het alleen maar in je huis hebben, niet tegen de buitenmuur. Maar je zou ook bijvoorbeeld je huis kunnen isoleren. Nou, zonnepanelen neerleggen zodat je zelf energie kan opwekken. Het zijn allemaal maatregelen en er is een hele lijst te noemen met dingetjes die je allemaal zou kunnen doen.
En als we het dan over isolatie hebben, waar denk je dan aan? Wat is het meest effectief om te doen?
Nou, er zijn 4 grote vormen van je huis isoleren. Dan praten we over spouwmuurisolatie of muurisolatie. Vloerisolatie, ramen en kozijnen en het dak. En afhankelijk van wat vind jij nou eigenlijk het belangrijkst, moet je ook verschillende aanwijzen. Dus als we puur financieel kijken, dan zien we bijvoorbeeld dat spouwmuurisolatie heel erg interessant is. Maar als jij comfort heel erg belangrijk vindt, ja, dan zou je bijvoorbeeld ook aan vloerisolatie kunnen denken. Want dan krijg je gewoon warmere voeten. En afhankelijk van waar jij het belang vindt zitten. Staat daar nou eigenlijk? En is dit een goede prijs? Of zijn ze misschien wat vergeten? Zijn er misschien betere oplossingen? Daar kunnen we ze allemaal mee helpen. En soms is het zelfs dat wij zeggen van, nou, ik zou helemaal niet hiermee aan de slag gaan. Ik zou eerst maar eens naar iets anders kijken. Dat is misschien veel interessanter. En dat sluit veel meer aan bij wat je eigenlijk wilt.
Ja, en wie je bent ook soms.
Ja, precies.
Ja, ja. Ik denk dat het tijd is om weer naar een paar bewonersvragen te gaan. Daar hadden we het er net al even over. Wanneer worden we van het gas afgesloten? Dat is voorlopig nog niet aan de hand. Een hele belangrijke vraag die steeds weer terugkomt is, ik moet een nieuwe cv-ketel kopen. Is dat nog wel zinvol en waar moet ik op letten?
Zolang je je huis wil verwarmen, zul je toch een bron van warmte moeten hebben. Wij zien heel vaak dat als we puur kijken naar het proces van verduurzamen, zijn er 4 grote stappen. Het begint allebei, we noemden het net al eventjes, met het isoleren van de woning. Dan gaan we goed nadenken over het ventileren van de woning, want we willen wel verse lucht in huis hebben. Dan gaan we duurzame energie opwekken en pas in het allerlaatste proces gaan wij nadenken over het duurzaam verwarmen van de woning. En heel veel mensen hebben nu het idee van, oké, als ik nu nog een cv-ketel kies, dan is dat eigenlijk een hele gekke beslissing. Maar als je nog niet goed door de stappen heen gekomen bent, omdat je bijvoorbeeld in een heel oud huis woont, waar in de afgelopen jaren nog niet zo heel veel aan is gebeurd, ja, dan is het misschien helemaal geen schande om te zeggen van, nou, neem nog een keer een cv-ketel. Maar denk wel na van, hoe kan ik mijn huis nou beter isoleren, dat als deze cv-ketel ermee stopt, ja, dat ik dan wel een goed alternatief kan kiezen.
Ja, want dat kan nog wel even. Want hoe lang gaat zo'n ding mee? 15 jaar?
Hij gaat zeker 15 jaar mee. Ja. En we hoeven pas in 2050 van het gas af. Maar alles wat we eerder zouden kunnen doen is natuurlijk mooi meegenomen.
Ja. Ja, jij zit heftig te knikken, Simon. Ja. Ik denk dat jij wel wat eerder zou willen. Hè? De streven is om het zo snel mogelijk te doen.
Nou ja, precies. Ja, alles wat je nu al doet is meegenomen. Ja. En we lopen al eigenlijk achter. Als je kijkt naar de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd. Ja, dan bedoel ik nationaal of Europese landen of wereldwijd zelfs. Dus we lopen gewoon hopeloos achter. Dus ja, je kan niet wachten. Maar goed, het is inderdaad, klopt. Je moet eerst je huis goed op orde hebben qua isolatie. Wil je dan bijvoorbeeld op een andere manier je woning gaan verwarmen?
Jij zegt, we lopen hopeloos achter in Nederland. Is dat zo?
Ja, als je Nederland vergelijkt met andere landen binnen Europa, dan staan wij bijna helemaal onderaan. Ik geloof het ene laatste of zo. Dus we doen het eigenlijk gewoon wel slecht.
Qua CO2-uitstoot?
Ja, en opwek en zo. Ja, gewoon het complete plaatje.
Ja, ja. Nou, dan is er dus toch wel heel veel werk aan de winkel. Even kijken, wat heb ik nog meer? Oh ja, we hebben het nog helemaal niet gehad over subsidies. Bijvoorbeeld de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking. Dat is een hele mond vol. Kan daar nog gebruik van worden gemaakt of is die pot al leeg?
Volgens mij is er een nieuwe regeling voor gezamenlijke opwek. Daar zou nog gewoon gebruik gemaakt van kunnen worden.
Wat houdt die regeling in?
De coöperatie energieopwekken is eigenlijk bedoeld voor gezamenlijke opwek. Dus alles wat je op je eigen huis doet en ook zelf gebruikt, dat hoort daar dus niet onder. Maar heb je bijvoorbeeld een buurthuis en wil je dat dak bijvoorbeeld beschikbaar stellen om energie op te wekken voor andere mensen, dan is daar een specifieke subsidiepot voor.
Ja.
Maar die is wel bijna leeg of is leeg, heb ik ook gehoord.
Nou ja, daarom vroeg ik het even. Maar misschien komt er dan volgend jaar weer een nieuwe, als we de nieuwe regering hebben tenminste.
Ja, precies.
Dit is wel waar we continu tegenaan lopen, dat we een kabinet nodig hebben die ook beslissingen kan nemen.
Ja, dat zou heel erg...
Ja, het zou voor de zot zijn dat die pot niet opnieuw wordt gevuld. Want ja, als mensen dan graag willen, moet je ze natuurlijk vooral niet frustreren door te zeggen van, de pot is leeg, komt die volgend jaar maar terug.
Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat dit...
Maar ja, goed. Hangt er vanaf hoe het nieuwe kabinet eruit gaat zien, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb nog één vraag die mijzelf, dus puur eigen belang, ook wel intrigeert. Ik zag daar hele discussies over met allemaal berekeningen. Als je nou een een glazen dak hebt, een serre zeg maar. Dat verwarmt heerlijk. En dan ga je daar H++ in doen. En dan houdt het alle zon tegen. En dan moet je je verwarming aanzetten in het voorjaar en het najaar. Hoe zit dat?
Er klopt niet helemaal. Als je echt het licht tegenhoudt, dan krijg je niet meer het effect van een raam. Dus een raam laat eigenlijk altijd licht door. En dat licht is waar het energie in opgesloten zit. Dus zodra je licht naar binnen krijgt, dan ontstaat er warmte in jouw huis.
Ook met H++.
Het enige is dat de warmtewisseling van het glas veel lager is. Dus stel je voor, het is buiten 0 graden en het is binnen 20 graden. En jij legt jouw hand aan de binnenkant van dat glas. Dan is dat 17 graden aan de binnenkant. En bijvoorbeeld als je oud dubbel glas hebt, is dat nog maar 13 graden aan de binnenkant. En dat betekent eigenlijk dat je die warmte die je dan naar binnen hebt ook veel beter binnen weet te houden. Maar voor de lichtdoorlatendheid maakt het eigenlijk heel weinig uit. En ja, je zou dan kunnen kiezen voor specifiek glas dat wel wat meer reguleert. Maar ja.
Dus niet echt heel erg nodig.
Nee.
Heren, ik denk dat we het hier even bij moeten laten. Want anders dan is er volgens mij sprake van overkill van informatie. We zijn nog niet toegekomen aan een ander heel erg belangrijk onderwerp dat inmiddels ook in de RES is opgenomen. Jij zei het al even, Simon, de warmtevisie. Kan jij nog kort uitleggen wat dat moet worden, die warmtevisie, en hoe die wordt opgesteld?
Ja, in de warmtevisie staat eigenlijk wanneer welke wijk, zoals het op wijkniveau, uiteindelijk van het aardgas afgaat. En hoe je dan je huis duurzaam kan verwarmen. Dus welke techniek hoort daar dan bij?
Dat legt hij, wat Wouter er net ook uitlegde.
Precies, je kan aan warmtepomp denken, maar je kan ook aan een warmtenet denken. En je kan gebruik maken van warmte uit water of warmte uit bodem of uit de lucht. Allerlei methodes. Dat staat dan uiteindelijk in die transitievisie warmte. Maar dat is allemaal op hoofdlijnen. En het is ook nog niet zeker. Hè? Als daarin staat van in mijn wijk komt misschien een warmtenet. Het is allemaal nog misschien.
Heel erg misschien, hè? Want dat verbaast mij ook. Lopen we dan niet een beetje op de troepen vooruit in die zin dat we nu al aan alle bewoners vragen om daarover mee te praten, terwijl we zelf nog niet eens weten of er wat voor vorm van warmte we kunnen opwekken?
Nou, we weten welke vorm. De technieken zijn wel bekend.
Ja, maar niet of ze in een bepaalde wijk gelden.
Nee, dat wordt een stap daarna. Komt er een wijkuitvoeringsplan.
Ja.
En dan gaan ze ook samen met de inwoners van de wijk en andere partijen dat helemaal aan uitwerken, uitzoeken wat de beste techniek is en hoe je dat het beste kunt uitvoeren.
Ja.
Dus dat is de volgende stap. Kijk, inwoners willen ook wel graag meegenomen willen worden.
Hebben we het voor het kiezen dan? Want er zijn toch allerlei technieken die je niet overal kan toepassen.
Nee, klopt.
Ja. En dus is dat al wel onderzocht, wat waar kan?
Dat is er wel onderzocht. Maar goed, eigenlijk, dat is relatief op hoofdlijnen. En soms zitten er verschillende keuzes in. En dat zul je dan bijvoorbeeld samen met de inwoners van zo'n wijk bepalen. Maar goed, als je bijvoorbeeld een villa-wijk hebt, waar de huizen heel ver uit elkaar staan.
Ja.
Dan is een warmtenet is niet te betalen. Nee. Omdat je heel veel meters van die warmtebuizen moet leggen. En er is weinig warmtevraag. Dus dan ligt bijvoorbeeld een oplossing die helemaal elektrisch is, met warmtepompen meer voor de hand. Maar als je in een wijk woont waar woningen dicht bij elkaar staan en een grote warmtevraag is, dan is misschien een warmtenet, waar de warm water via buizen naar je woning toe komt, een goede oplossing. Als je tenminste een goede warmtebron ook bij kan vinden.
Ja, precies. Nou, dat is dus nog best een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. En wat zeker ook in een volgende podcast aan de orde gaat komen. Maar misschien wil je al veel eerder daar meer over horen of lezen. Kijk dan daarvoor op de website van je gemeente bij Warmtevisie. Voor nu Simon Miske, programmamanager van Regio Gooi en Vechtstreeks voor de energietransitie, en Wouter Ellis, adviseur Duurzaam Bouwloket. Hartelijk dank voor jullie medewerking. En Pieter Eshuis, hartelijk dank voor de ondersteuning. En luisteraar, als je er nog bent, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.